Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Bijleveld uit Borenbergen voor zal gaan. Ook hartelijk welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is Gail de Jong. De collecte is voor de eigen kerk. De bloemen gaan deze week naar de familie D. Dauma als groet van de gemeente. Maandag 4 april is de cursus voor de toekomst om 7:30 hier in de kerk. Woensdag 6 april vergadert de kerkraad om 7:30 achter in de zaal. Zondag 10 april is er gespreksgroep voor om 7:30 ook achter in de zaal. En het boekje van het VGKN-nieuws ligt achter in de hal om mee te nemen. Volgende week zondag is de dienst om 10:00 waarin dominee Van Beesten uit Witharen hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Efeze liedbundel 37 vers 1, 3 en 8.
Goedemorgen gemeente, het is goed elkaar hier in het huis van onze God te ontmoeten. Het is alweer een poosje geleden dat we elkaar hier op deze manier ontmoeten. Ik was zelfs de tijd vergeten, ik was hier al om 9:15, dus hebben we al een lekker bakje koffie gehad, zeg maar. Het is fijn dat we onze God mogen ontmoeten en in een moment van stilte kan ieder zich persoonlijk voorbereiden op de ontmoeting die we als gemeente met onze God mogen hebben. En na het foto en groet zingen we met elkaar het Klein Gloria. Maar nu is gelegenheid voor persoonlijk gebed. Bij alles wat er in deze dienst gebeurt, mogen we tegen elkaar zeggen dat wij onze hulp verwachten van de Heere God. Hij is de schepper van hemel en aarde en hij laat niet varen het werk wat zijn hand eenmaal is begonnen te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Plaatje hier volgens mij nog bij van een schilderij van Rembrandt had ik opgestuurd. Nee, niet meegekregen. Ai, nou, dan geeft dat niks. Ik dacht dat dat ook meegekomen was. Prima. Het is wat op dat plaatje, wat Rembrandt heeft een prachtig schilderij gemaakt over de kruisiging van Jezus. En op dat, in dat schilderij heeft hij zichzelf ook getekend als een van de soldaten die Jezus aan het kruisen brengt. En daarmee gaf hij eigenlijk een geweldige boodschap. Het zijn niet andere mensen, het is niet de geschiedenis van heel ver verleden. Nee, het zijn nog steeds wij. Wij zijn het die Jezus kruisigen. Wij zijn degene waarvoor Jezus aan het kruis moest gaan. En zo willen we ook vanmorgen ons voor God verootmoedigen. We willen onze schuld belijden. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, maar ik heb het u aangedaan. Zo zullen we samen met elkaar bidden. Laten wij tot God gaan. Trouwe Vader in de hemel. We zeggen u dank dat we mogen beginnen deze dienst met onszelf klein te maken. We hoeven ons niet groot te houden voor u. We hoeven ons niet vromer en beter voor te doen dan wie we zijn. Echt zijn. Mensen die weliswaar u hebben leren kennen. Mensen die ook het verlangen hebben om u Heer Jezus te volgen. Maar ook mensen die daarin aan alle kanten tekortschieten. Vaak is de eigen liefde staat voorop. Zijn we veel met onszelf bezig en met onze dingen die wij dan weer belangrijk vinden. En hebben wij ons oog niet gericht op uw koninkrijk en op onze naasten. En daarmee beantwoorden we niet aan het doel waarvoor u ons hebt geschapen. Wij mogen er zijn tot eer en glorie van uw heilige naam. En wat ontbreekt het daar vaak aan? Heer, en die schuld... Die schuld die ligt tussen u en ons in. En als die niet wordt weggenomen, dan zal ook verder in deze dienst de communicatie tussen u en ons zal niet goed zijn. Dan ligt er wat tussen ons in, om het zo maar te zeggen. Vader, wij willen u vragen of u dat weg wil nemen. Of u het zelf wil wegnemen. Wij kunnen het niet, want... Aan onze handen kleeft nog allerlei dingen die het niet goed kunnen maken. Maar alleen u kunt het doen. Door het bloed van de Heer Jezus. Vader, wilt u ons reinigen en wilt u onze schuld vergeven. En Heer, reken het ons niet aan. Daar waar wij de knip op de beurs hielden, terwijl die open had moeten gaan. voor hulp of wat dan ook. Daar waar wij een vriendelijk woord hadden moeten spreken, maar we zwegen. Daar waar we onze mond hadden moeten houden, maar toch het open trokken en lelijke dingen zeiden. Daar waar we in ons handelen geen rekening hebben gehouden met uw schepping, terwijl we dat wel hadden moeten doen. Daar waar er gewoon geen liefde was en is. Heer, voor al die dingen vragen wij u, vergeef het ons in Jezus' naam. Amen. Het verhaal gaat dat er een Amerikaans gezin was van een vader, een zoon en een moeder. En het was een gezin waarin de vader handelde in kunst, kunstwerken. Dus ze hadden, de man en die vrouw hadden beide dus één zoon en die zoon die was ziekelijk. En op een gegeven moment toen stierf de vrouw, dus toen bleef die zoon, die ziekelijke zoon, bleef alleen over met de vader. En toen op een gegeven moment toen was het ook zo dat de zoon kwam te sterven. En toen bleef alleen die vader over met al de kunst die hij had verworven. En toen heeft hij een briefje gemaakt. En waarin hij opschreef, en dat had hij bij de notaris neergelegd. Als er niemand komt met mijn testament, dan wens ik dat alles verkocht wordt. En dat dat geld dat opbrengt, dat komt dan in een fonds, totdat er uiteindelijk iemand zal zijn die wel met het testament komt. Er kwam niemand voor het testament, dus uiteindelijk werd alles via een veiling verkocht. En op die veiling was ook een verpleegkundige die de zoon altijd had verpleegd. En er was ook een klein schilderij van de zoon. En zij vond het als aandenken en ze was van die zoon gaan houden. Daarom had zij dat schilderij op die veiling had zij gekocht. En na een aantal jaren was dat schilderij was wat vervuild en zo. En toen haalden ze de lijst eraf en toen pakte ze het bij de achterkant. En toen zag ze daarop staan. Wie zoveel van mijn zoon hield dat hij dit schilderij met hem erop gekocht heeft, aan die persoon vermaak ik alles. En zij kreeg dus uiteindelijk dat geld dat allemaal in dat fonds zat. Wat wil ik ermee zeggen? Wel, eigenlijk gaat het ook zo bij de Heere God. Wie zoveel van de Heer Jezus houdt dat hij zijn leven aan hem geeft, aan die persoon geef ik alles. En zo mag ik u vanmorgen verkondigen dat de vergeving, vrijspraak en kwijtschelding van al onze zonden ons wordt geschonken dankzij de Zoon. Amen. Zullen wij God danken en hem prijzen voor de manier waarop hij met zijn liefde naar ons toekomt. En laten we dat doen met dat prachtige lied. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Paulus schrijft aan de gemeente van Galaten in hoofdstuk 5, u bent tot vrijheid geroepen. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. En het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede, uitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover de regel der dankbaarheid voor deze morgen. Laten we dat beantwoorden met het zingen van uit Evangelisch Liedbundel nummer 433. Ik volg de Heer. De organist kijkt mij aan.
Ja, je kijkt naar
het scherm. Oké, prima. De keuze voor vanmorgen is eigenlijk voortgekomen uit een categorisatie die ik gaf aan de groepen 7 en 8 van onze gemeente. En toen liet ik de kinderen opschrijven dat zij dankzij Golgotha altijd God als hun vader mochten kennen. En toen zeiden de kinderen tegen mij: Golgotha, wat is dat en hoe schrijf je dat? En daar was ik helemaal verbaasd over, dat ze nog nooit van Golgotha hadden gehoord. Ik denk, hoe kan dat nou zijn dat zij dat niet weten, dat het kruis op Golgotha heeft gestaan en wat dat allemaal betekent? Is het zo dat Golgotha alleen nog maar genoemd wordt op Goede Vrijdag en verder dat als het ware dat boek gesloten blijft? Terwijl Paulus gezegd heeft, ik wil niets anders, ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan over Jezus Christus, de gekruisigde, degene op Golgotha. En ik dacht, nou, dat kan niet waar wezen, dat moet toch in de kerk, moet dat het centrum van de verkondiging zijn, het kruis op Golgotha. En daarom heb ik ook dat voor vanmorgen, ja, het is de lijdenstijd, heb ik dit Bijbelgedeelte gekozen uit de Galaten, waar het daar ook over gaat. En voordat we dat gaan doen, willen we samen bidden om de aanwezigheid van de Heilige Geest. En we beginnen dat gebed met te zingen het eerste lied van de Evangelische Liedbundel, nummer 241. Wees stil voor het aangezicht van God. Ja, trouwe Vader in de hemel, zo willen wij vanmorgen stil worden. Stil worden omdat we weten dat u door uw woord heen tot ons wil spreken. Wij mogen u, de heilige God, horen, ontmoeten in deze dienst. Wij danken u daarvoor. En Heer, ja, dan moet het wel stil worden. Want er zijn zoveel geluiden en zoveel gedachten en zoveel woorden in ons hoofd. Het vliegt alle kanten uit. En om dan helemaal geconcentreerd te zijn op wat u gaat zeggen, op wie u bent. Ja, Heer, daar moeten wij ons toe zetten. Maar u hebt ons ook een hulpmiddel gegeven. U hebt gezegd dat we mogen bidden om de aanwezigheid en de werking van uw Heilige Geest. En dat die ons ook zal helpen, niet alleen bij het luisteren, maar ook bij het spreken en bij het uitleggen, ons zal helpen om die stem van u echt te verstaan. Om te begrijpen dat u hier ons hart wil aanraken, ons geloof wil voeden. Ons wil maken tot ware volgelingen van de Heer Jezus. Heer, en wij bidden u om dat hulpmiddel. Wij bidden u om uw Heilige Geest. Dat die in deze dienst, bij het luisteren naar uw woord en de verkondiging daarvan, dat die ons zal helpen. En wij vragen u dat in Jezus' naam. Amen. We zingen het tweede vers. We lezen een kort gedeelte uit de brief van Paulus aan de gemeente van Galaten. We lezen het van vers 2. Het gaat daarover wat de hoofdzaak is voor christenen uit de Joden. En Paulus die vertelt aan hen van wat voor hem het belangrijkste is. Met Christus. Vers 20 van hoofdstuk 2. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Ik ontneem aan de genade van God haar kracht niet, want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. Galaten, hebt u uw verstand verloren? Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekend gemaakt. Gezang 455, veel later dan geschreven dan het gedeelte wat we nu lazen. Maar het is wel gemaakt naar aanleiding van hetgene wij nu met elkaar lazen. Als hij maar van mij is en ik ben van hem. We zingen van gezang 455, de versen 1 en 2. Ik ben in Boerenbergen wat meer gewend geraakt om niet op de kansel te staan, maar beneden te staan. En dat maakt me soms ook wat vrijer in het spreken en in het preken. En eigenlijk wilde ik dat dan ook vanmorgen, als u dat goed vindt, ook hier bij u doen. En met u het vanmorgen hebben over dat Bijbelgedeelte wat we nu met elkaar hebben gelezen. En dan zal het natuurlijk met name gaan over dat Paulus helemaal aan het eind zegt: ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekend gemaakt. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongen en ouderen. Je hebt het misschien ook wel gelezen, het stond anderhalve week geleden ook in het Fries Dagblad, dat meer dan de helft van de mensen in Nederland zeggen dat ze niet meer geloven. Dus ze hebben geen, ze geloven niet meer dat er iemand is boven hen die deze wereld in zijn hand houdt, die de wereld gemaakt heeft. Niet iemand die ook de zin aan het leven geeft. En dat heeft dat Sociaal Planbureau, die heeft dat ons bekendgemaakt, heeft dat ook gevolgen. Want, zeiden ze, het betekent dat er een verschuiving is gekomen in naar hoe de mensen leven. Mensen proberen nu in hun leven zinvol te laten zijn. En dan zijn voor mensen zijn drie dingen heel erg belangrijk in dat zinvol zijn. En een van de dingen is dat je mooie topervaringen hebt. Een soort bucketlist, wat je allemaal hebt moeten gezien, wat je allemaal hebt moeten hebben gedaan. Het tweede is dat mensen het heel erg belangrijk vinden dat je goede dingen doet. Liefdadigheid, dus dat is ook een heel, heel belangrijk iets. Dat je dat geeft je een goed gevoel, hè? Dat kennen we denk ik wel. Als je anderen helpt, dat is mooi. Dat kik je zelf ook wel een beetje op. En het derde is dat je jezelf goed ontwikkelt. Dat je in jezelf investeert. En dus dat je, ja, om het maar zo te zeggen, het is nooit, het glas is nooit vol. Je kan telkens alweer dingen bijleren, je kan nog weer een stapje hoger op de ladder. Nou, en ik gebruik maar even het beeld van een selfie, wat laten mensen van zichzelf zien. En daar zie je nou ook precies datgene wat dit planbureau eigenlijk ons laat horen. Namelijk dat mensen steeds meer het zoeken in zelfinvulling, zelf het leven zinvol maken. Want wat zie je op een selfie? Dan zie je iemand die daar op een prachtig strand ergens ligt, weet ik het wat, met een schitterend wit strand, met een azuurblauwe zee en een stralende zon. Of iemand die heel erg hoog op een berg zit en een geweldig uitzicht heeft over het landschap. En dat zie je, dat zijn de extreme dingen, dat staat op je bucketlist. En je ziet het ook in selfies van iemand met een die een baret in de lucht gooit of die zijn diploma laat zien. Kijk eens, ik heb geïnvesteerd in mezelf en ik heb nu een diploma gekregen. Of je ziet iemand die bijvoorbeeld aan het helpen is bij een transport voor Oekraïne of wat dan ook. Nou, noem maar eventjes op. Dus wat wij zien is dat mensen zelf de inhoud, de zin proberen te geven aan het leven. En dat zien we terug in de selfies. Nou zijn er ook mensen die sturen nooit een selfie van zichzelf op. Want zeggen ze, dan krijgen de mensen een vertekend beeld van mij. Ik ken iemand, ja. Die heeft dat extra lang haar, want dat bedekt dan zijn grote flaporen. Hij loenst een beetje, dus ja, dan krijg je ook niet gelijk het meest aantrekkelijke gezicht. En het is ook iemand die eigenlijk niet zo zelfverzekerd is. Die ook van zichzelf wel weet dat ja, in zijn leven ook dingen zijn waar hij niet zo goed in is. Wat hij wel opstuurt trouwens, dat zijn foto's van zijn vrouw. Want daar houdt hij ontzettend veel van. En hij is maar wat blij dat hij met die vrouw getrouwd is. En enkele keer, ja, dan stuurt hij iets op. Hij kan heel goed timmeren. Dan stuurt hij iets op wat hij getimmerd heeft. Maar hij zal nooit een selfie van zichzelf opsturen. Want dan krijgen de mensen een verkeerd beeld van hem. Dan zegt u, wat heeft dit nou te maken met het Bijbelgedeelte dat we lazen? Wel, in het Bijbelgedeelte waar het hier over gaat, is dat de mensen ook dachten dat ze zelf de zin aan hun leven moesten geven. Namelijk door zich aan de wet van God te houden. Door die dingen te doen die God van hen vraagt, dan krijg je zin in het leven. Dat is het belangrijkste. Het is iets wat wij vandaag ook nog steeds zien, ook bij gelovige mensen. We zien ook bij ons dat het of je gelooft, dan, stel dat ik aan u zou vragen, geloof je? Dan zal iemand zeggen, ja, ik zit toch vanmorgen hier in de kerk. Of geloof je? Ja, ik bid wel eens tot God. En weer een ander zegt van, die Bijbel, dat vind ik wel een interessant boek, daar lees ik wel eens uit. Je gelooft, wat je doet, Bijbel lezen, bidden, naar de kerk gaan, dat bepaalt jouw zin, dat bepaalt wie jij bent. Dus ook die uiterlijkheden, niet alleen uiterlijkheden, het heeft natuurlijk ook wel iets met je innerlijk te maken, maar het in ieder geval, het geloof wordt bepaald door de dingen die jij doet. En zo was dat ook in Galaten. Je houden aan de wet werd weer belangrijk onder de christenen ook in Galaten. En dan zegt Paulus, dan heb je het helemaal mis. Jullie maken een selfie van jezelf, Maar dat is niet het plaatje wat God graag ziet. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Nou, zegt u, ik lees het, natuurlijk selfies bestonden in die tijd nog niet. Het gaat over gerechtvaardigd worden door de wet. Zelfrechtvaardiging. Zit woordje selfie wel al een beetje in. Zelfrechtvaardiging. Paulus zegt, weet je, zal ik eens een plaatje maken, een selfie. En dan komt hij met dat beeld van niet ik leef meer, maar Christus leeft in mij. Christus is de zin van mijn leven. Ik ben met Christus gekruisigd en toch leef ik dat niet meer ik, mijn ik, maar Christus leeft in mij. Ik hoop dat u en dat jij voelt dat hier dingen worden omgedraaid. Jij bepaalt niet de zin van het leven, maar Christus is de zin van jouw leven. Doordat hij in je leven is gekomen, is het anders geworden. Het gaat hier niet om egoïsme. Dat zou je kunnen denken, hè? Dat het over egoïsme gaat. Niet ik, maar hij. Nee, het gaat hier over een mens die meent dat hij zijn eigen geluk, zijn eigen zin in het leven kan scheppen door zich aan regels te houden. Door op een bepaalde manier zijn leven in te vullen. En het gaat hier dus over gelovige mensen. Hè? Dat moet ook nog even duidelijk zijn. Mensen zoals u en ik. En Paulus zegt, als je daarvan uit begint, dan wordt het weer werkheiligheid. Dan moet je als het ware de genade weer verdienen. Dan moet je zelf weer de zin aan het leven geven. Nee, zegt Paulus, dat is niet zo. Zo is het niet. Christus heeft zich aan jou geopenbaard. Christus is in jou komen wonen. En daardoor is God de zin van het bestaan. Ouderen onder ons kennen vast zondag 1 van de Heidelberger Catechismus wel. Dat is de vraag van wat is uw enige troost in leven en in sterven. En dan is het antwoord dat ik met lichaam en ziel beide in leven en in sterven. Niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dat oude boekje met al zijn geloofsvragen, die geeft de kern weer van wat de zin is van ons leven. Wij geven dat er niet aan. God geeft dat eraan. Paulus zegt, ik ben niet van mezelf, maar ik ben van God. Is dat mooi? Als je dat van jezelf kan zeggen. Ik ben niet van mezelf, ik ben van God. Hij is het die jouw leven omspant. Hij is het die jouw leven ook tot zijn bestemming gaat brengen. Dat hoef jij niet te doen. God doet dat. Hij werkt in jou door zijn geest. Dat hebben we aan het begin bij de verootmoediging al gehoord. Ken jij die vanzelfsprekendheid? Weet je, net zoals Paulus zegt, ik ben van God dankzij Jezus. Dankzij wat hij gedaan heeft op het kruis van Golgotha. Meer dan de helft van de Nederlanders is dit kwijt. En we zien hoe iedereen krampachtig probeert zijn leven nog wat zinvol te maken in wat lijkt ook wel een steeds minder zinvol bestaan hier om ons heen. Met alle gevaren die er zijn van corona, nou ja, dat hebben we dan voor een groot gedeelte hopelijk achter de rug. Maar Oekraïne en weet ik het wat. Maar ook in ethisch opzicht. Iedereen moet zelf maar de zin ervan zoeken en zelf maar zijn eigen moraal schrijven. Vermoeiend, dodelijk vermoeiend. Het Sociaal Planbureau zegt ook dat er onder niet-gelovigen er meer mensen met een burn-out zijn dan mensen die wel geloven. Dat heeft hier alles mee te maken. Want alle energie moet er, als je niet gelooft, als niet anders iemand anders jou de zin van het bestaan geeft, dan moet jij alle zin erin, alle energie erin gooien om wel een zinvol bestaan te hebben. God is de zin van ons bestaan. Paulus zegt, hou eens mee op om je steeds je leven maar zo zelf te vullen met van alles en daar je zin aan te ontleden. Laat nou dat allemaal eens los. Aanvaard nou. Aanvaard dat jij van God bent. Aanvaard dat in Christus jou met al zijn God, met al zijn liefde, jou omarmt en omringt en met je meegaat. Je leven is al zinvol. Het hoeft niet meer zinvol te worden. Het gaat erom dat wij dicht bij God zijn. En God brengt onszelf erheen. Dat doet hij door naar deze aarde te komen. Dat doet hij doordat hij zijn eigen zoon, de Heer Jezus, aan ons geeft. En die gaat die hele lijdensweg, die uiteindelijk zal eindigen bij het kruis. En daarmee wordt ons als gelovigen ook gezegd dat als je van God bent, Christus was één en al God, hè, en in de tussentijd ook één en al mens, betekent het niet dat al het lijden van deze wereld dat er niet voor jou zal zijn. Sterker nog, hoe meer jij van God bent, hoe meer je ook het lijden in het leven zult ervaren. Maar als je weet dat je het eigendom van God bent, als je weet dat het lijden van Christus juist ervoor gezorgd heeft dat wij nooit en te nimmer uit de hand van God zullen vallen, ook niet als de dood nadert, dan mag dat aan al je lijden iets ontspannends geven. En dat mag dat als je eenmaal moet sterven, het ook dat je je zorgt dat je niet krampachtig aan dit leven vasthoudt. Maar dat je zegt, Heer, hier was er lijden, zoals Christus ook geleden heeft. Maar dankzij Christus lijden mag ik het weten dat niks, ook niet mijn eigen zonde, mijn eigen tekortkomingen, daar waar ik zelf altijd zo krampachtig probeerde mijn leven zinvol te maken, niks verhindert mij ervan om te weten dat ik uw eigendom ben. En daarom, Heer, als mijn tijd er hier op zit, neem me maar. Kom bij u thuis, dankzij dat kruis op Golgotha. Dankzij het offer dat daar gebracht is door onze Heer en Heiland Jezus Christus. Christus is het centrum, het kruis is het centrum van ons geloven. En dat moeten we dus ook onze kinderen meegeven. En we moeten het onszelf eigen maken. Wat zien de kinderen van ons? Zien zij dat wij geloven dat wij het eigendom van God zijn? Zien ze bij ons een bepaalde ontspanning, ook als er verdriet, zorg en ziekte in je leven komt? Zien ze dat je er op de bodem van jouw bestaan er een leven is waarin je geborgen weet bij God? Anders gezegd, zien zij uw liefde voor de Heer Jezus? Dat Hij het is die ons tot eigendom van God gemaakt heeft. Weet u, als dominees komen wij natuurlijk veel bij mensen waar rouw is. Waar iemand gestorven is. En in de gesprekken die je dan hebt met degene die achterblijven, dan worden er allerlei mooie dingen gezegd over de overledene. En dat kan mooie dingen die hij gedaan heeft. En vaak wordt er ook dan wel iets gezegd over, hij ging naar de kerk. En we lazen elke dag aan tafel uit de Bijbel. En hij bad. Maar hoe komt het nou dat ik eigenlijk heel weinig in zulke gesprekken hoor de naam van Jezus? Hoe komt het nou dat er niet dan gezegd wordt van, hij heeft zijn hoop, had hij helemaal gevestigd op de Heer Jezus? Hoe komt het nou dat ik nooit eens hoor dan, of nooit, dat is te veel gezegd, dat ik heel weinig hoor dat iemand zei van, de kerkdienst, hij wil ze niet missen, maar vooral het avondmaal wilde hij niet missen. Want daar proefde hij dat hij kind van God mag zijn. Want daar klonken de woorden, hij, dat is Jezus, werd gebonden om ons te ontbinden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht zouden worden vrijgesproken. Hij riep met luide stem, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij nimmer door God zouden worden verlaten en door hem aangenomen zouden worden. Dat was zijn troost. Daar hield hij zich aan vast. Ik denk dat het niet toevallig is dat deze kinderen van de catechisatie van groep 7 en 8, die komen uit echt meelevende kerkelijke gezinnen, dat ze niet wisten wat Golgotha is. Ik denk dat in ons spreken over de Heere God wij te weinig spreken over het kruis, over Jezus Christus, over dat Hij de enige weg is tot ons behoud. Dat Hij de enige is waardoor ons leven zinvol is. Hij bepaalt ons bestaan. En dat zullen we dus toch ons weer meer eigen moeten maken. Dat zullen we moeten doorgeven. Ik ben gezegend geweest met een moeder die veel van de Heer Jezus heeft gehouden. Maar voor mijn moeder was de Hemelvaartsdag was de belangrijkste christelijke feestdag. En dat vertelde ze ook aan mij. Ik was een jongetje van een jaar of 7, 8. En ik zei, moeder, waarom vind je dat nou de belangrijkste feestdag? Want ja, het is wij nemen dat dan een halve zondag. En we deden vaak ook op de middag al hele andere dingen. We gingen 's morgens wel naar de kerk, maar 's middags gingen we bij wijze van spreken naar de keukenhof of wat dan ook. Nou, zei ze, voor mij is de Hemelvaartsdag is de belangrijkste dag. Want op die dag werd mijn Heer en Heiland, die voor mij aan het kruis is gegaan op Golgotha, kreeg eindelijk de plek die hij moest hebben. Namelijk aan de rechterhand van de Vader. Eindelijk kreeg hij de eer en de erkenning van God zelf ook voor alles wat hij gedaan heeft op Golgotha voor mij. En daarom vind ik Hemelvaartsdag de mooiste christelijke feestdag die er bestaat. U merkt het, dat antwoord ben ik nooit kwijtgeraakt. En ik ben haar er dankbaar voor. Laat ook onze feestdag bij wijze van spreken de Hemelvaartsdag zijn. Maar laat in ieder geval Jezus en hem gekruisigd het centrum zijn van datgene wat voor u betekent de zin van uw bestaan. Ik begon met Of ik vertelde ook iets over bij het rouwen en het verdriet en zo. En over selfies. Je ziet tegenwoordig steeds vaker dat er op een rouwkaart ook een foto van de overledene komt te staan. Ik heb al aan mijn vrouw laten weten dat als het ooit zover bij mij zal zijn, dat ik geen foto van mijzelf op de rouwkaart wil hebben. Want dat zou een vertekend beeld geven. Hoe mooi de foto ook zal zijn, het zal dan nooit vertellen wat voor mij het belangrijkste is. En waar het voor mij in het leven om draait. En ik zet er voor mij maar een eenvoudig kruis op de kaart. Want daar gaat het om. Als mensen naar mij kijken, dan hoop ik van harte dat ze daarin iets gezien hebben van de gekruisigde Christus. Van mijn Heer en Heiland. Iets hebben geproefd van zijn koninkrijk dat komt. En nee, als ze mijn foto zouden zien, dan zouden ze ook al mijn beperktheden en al mijn tekorten zich herinneren. Dat ik niet altijd antwoord gaf als iemand mij vroeg om hulp. Dat ik niet altijd gebeden heb op momenten dat ik dat wel had moeten doen. En dat ik soms Jezus ergens heb genoemd waar ik beter even mijn mond had kunnen houden. Een vertekend beeld van mijn selfie. Laten mensen het maar horen en laten ze het maar weten. Het gaat om de gekruisigde Christus. Want het is niet alleen de zin van mijn bestaan en dat ik dat zeg. Dat zeg ik omdat Paulus het zegt, dus ik heb het van God zelf. En dat moeten de anderen ook weten. En ik hoop van harte dat we als kerkelijke gemeenschap zo ook een gemeenschap zijn. Waarin de gekruisigde Christus, die op Goede Vrijdag zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. En dat deze gekruisigde Christus alle lof en eer en dank krijgt. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar het lied gaan zingen. Gezang 183, vers 7. Wees gij om mij bewogen en troost mijn angstig hart. Voor mij uw beeld voor ogen, gekruisigde uw smart. Dan zal ik vol vertrouwen, gelovig en bewust, uw aangezicht aanschouwen. Wie zo sterft, sterft gerust. Gezang 183, vers 7. Zullen we met elkaar samen God danken en voorbeden doen. Heere God in de hemel, dank u wel dat u onszelf bij de hand neemt. Dank u wel dat u via uw knecht Paulus, via zijn brief die hij heeft geschreven, het ons ook laat zeggen. Dat u, dat Jezus in mij leeft. Heer, dank u wel dat u de zin van ons bestaan wilt zijn. Dat helpt ons om ons te ontspannen in een wereld die vol spanning in elkaar zit. En waar ieder elk op zijn eigen plek ook het gevoel heeft dat hij, ja, dat hij steeds maar weer moet laten zien dat hij er mag zijn. Dat hij er kan zijn, dat hij er wil zijn. Heer, wij danken u dat u ons vertelt dat wij uw eigendom zijn en dat we nooit uit uw hand zullen vallen dankzij de Heer Jezus. Heer Jezus, dank u wel dat u naar deze aarde wilde komen. En dat u, terwijl de mensen het zo vaak niet zagen, dat u degene was die gehoorzaam bent geweest aan de Hemelse Vader. En dat u, Heer Jezus, nooit de naam van de Vader verloochend heeft. Altijd zijn kind wilde zijn en bleef. Dank u wel dat u al het lijden dat wij mensen ook hier op aarde tegenkomen, dat ook u dat op zich heeft genomen. En Heer, u hebt laten zien dat wie zo sterft, zeker niet uit de hand van de Vader valt. Want u bent als eerste opgestaan uit de dood. De Vader riep u uit de dood en Heer, het leven heeft het daarmee overwonnen. Dank u wel dat het evangelie ons vertelt dat wie Jezus kent en hem volgt, diezelfde weg zal gaan. Door de dood naar het leven, het eeuwige leven. Mogen meezitten aan de rechterhand van de Vader, zegt uw woord zelfs. God, wat geeft u aan ons bestaan een onnoemelijke zin. Eeuwigheidswaarde. U wilt ons niet verloren laten gaan. Dank u wel daarvoor. En Heer, we willen samen bidden voor mensen die zichzelf waardeloos voelen. Mensen die misschien door anderen ook wel het gevoel hebben gekregen, ik ben niks waard. Ik ben maar een sloofje. Ik moet maar doen wat een ander doet. En ik kan zelf eigenlijk niet iets moois van mijn leven maken. God, wij willen u vragen of u zich in Christus ook aan hen openbaart. En dat ze het diep van binnen weten dat ze gekocht en betaald zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Uw eigendom zijn in leven en in sterven en de duivel nooit echt de macht over hen zal krijgen. Sterk en zo, Vader. God, wij willen u samen danken dat we juist in de kerk dit evangelie ook mogen horen. En dat we erop gewezen worden om ook de ander als een kostbaar iemand te behandelen. Met barmhartigheid, met liefde, met genegenheid, met respect ook. Heer, we danken u dat we als kerk ook gewezen worden op onze eigen kwetsbaarheden. En dat we ervoor moeten zorgen dat we als kerk een veilige kerk zijn. Heer, we danken u voor de vergadering gisteren van de synode, waarin juist ook dit onderwerp aan de orde is gekomen. Een veilige kerk. Over wat het betekent als mensen in bepaalde verhoudingen, gezagsverhoudingen tot elkaar staan, machtsverhoudingen, dat mensen over de schreef zijn. Wat een geweldige schade dat toebrengt. Niet alleen aan het slachtoffer, maar eigenlijk aan heel de kerkelijke gemeenschap. Heer, wij bidden u om een veilige kerk. En wij vragen u dat daar waar mensen beschadigd zijn, dat er herstel mag wezen. Dat daders ook de consequenties van hun daad onder ogen zien, berouw tonen en hun plek weten. Hier in de hemel, we leven in een gespannen wereld. Iedereen kijkt naar Oekraïne en wat daar allemaal gebeurt. We horen van de vele slachtoffers die er zijn. En ook in onze eigen provincie komen nu vluchtelingen uit Oekraïne die hier een veilig heenkomen zoeken. Vader, wij willen u vragen dat ook in deze wij en ieder zien als kostbare mensen. En dat we ook in deze ook een stukje bescheidenheid hebben dat, in dat wij niet deze wereld kunnen maken. Dat wij niet zomaar even de vrede weer tevoorschijn kunnen toveren. Heer, dat we met elkaar ook op de knieën gaan. Onze schuld belijden. En dat we aan u vragen dat u de vrede weer zal geven. Vrede voor mensen die op wat voor manier ook dan beschadigd zijn. Heer, zo komen we tot u. We willen u samen danken voor het goede dat u geeft. Dat u ons aan elkaar geeft. Dank u ook, Heere God, voor het evangelie. Dank u wel voor dat we het in Nederland relatief best goed hebben. Dat we naar school kunnen gaan. Dat we werk hebben. Dat als we niet kunnen werken, er toch ook voor ons gezorgd wordt. Heer, we leven in een rijk land met ook goede voorzieningen. Daar willen we u voor danken. En we willen u ook vragen geven dat we die rijkdom ook zullen delen met een ieder die dat nodig heeft. En zo leggen wij ons leven in uw handen. Nee, zo hebt u zich aan ons bekendgemaakt als onze Heer en Heiland, als de zin van ons bestaan. En wij mogen het alleen maar beantwoorden. En wij mogen het zeggen, Heer, hier ben ik, kneed mij, maak mij tot die mens waarin u vreugde hebt en waarin uw koninkrijk zichtbaar wordt. Dit alles bidden en danken wij u in de naam van de Heer Jezus. Amen. We hebben niet afgesproken wanneer de collecte zal zijn. Zullen we dat doen voor het laatste lied dat we met elkaar zingen? Dat is het lied Ik zegen jou in Jezus' naam. Ik denk dat dat een prachtig lied is om elkaar ook verder de week in te gaan. We mogen het elkaar ook toezingen. Dus kijkt u ook eens even elkaar aan als we met elkaar dit lied zingen. Het refrein, daar zit een bovenstem bij. Zingt u maar gewoon het lied. Ik zal proberen de bovenstem te zingen. Ja? Nou, eerst gaat de collecte gehouden worden en dan zingen we met elkaar ons slotlied, Evangelische Liedbundel nummer 444. Thank you. En zo mochten we elkaar de zegen toebidden, elkaar toewensen. En ik mag u namens mijn zender ook de zegen op u leggen. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheft zijn aangezicht over u en geven een ieder zijn vrede.